Stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles dat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We vervolgen de schriftlezingen wat u kunt vinden in het 2e boek der Koningen. Daarvan het 6e hoofdstuk, de verzen 8 tot en met 23. Wij herzeggen 2 Koningen, 6. De verzen 8 tot en met 23, en daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: Wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel, en hij riep zijn knechten en zeide tot hen: Zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor den koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: Nee, mijn heer koning. Maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft den koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: Gaat heen en zie waar hij is, dat ik zende en hem halen late. En hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is de dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke desnachts kwamen en omsingelde de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem, ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, de Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van den jongen dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot den Heere en zeide, sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet, volg mij na. En ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zei, de Heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heere opende hun ogen dat zij zagen en zie, ze waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa als hij hen zegt, zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde een grote maaltijd dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en ze trokken tot hun heer. Zo kwamen de bende der Syriërs niet meer in het land Israëls. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het voorgelezen gedeelte. En we lezen nog het 16e vers, 2 Koningen 6, vers 16, deze woorden. En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. We schrijven boven de preek, open ogen. Open ogen. Een drietal gedachten vraagt kort onze aandacht. Ten eerste, bescherming. We lezen namelijk dat Israël beschermd wordt. Ten tweede, verwarring. En dat zien we bij de koning van Syrië. En ten derde, verwondering. En dan komen we ook bij wat er in het 16e vers staat. Dus open ogen. Ten eerste bescherming. Ten tweede verwarring. Ten derde verwondering. Bescherming, verwarring, verwondering. Dat zijn onze drie gedachten en geven de Heer ons in spreken, in luisteren, zijn leiding en onmisbare zegen. Tot de eer van zijn naam, tot onze zielen zaligheid, dat zij zo. Eerst dus bescherming. Geliefde, een van de merkwaardigste landen in de oudheid is wel het land Israël geweest. Het noordelijke rijk, het tienstammenrijk. De kinderen onder ons weten ook wel dat er een groot Israël was onder David, onder Salomo. Maar daarna is dat grote rijk in tweeën uiteengevallen. En er is iets heel bijzonders gebeurd. De Heere gaf de naam Israël aan eigenlijk het hele rijk. Eén stukje liet de Heere nog over voor het huis van David. Dat is wat het koninkrijk Juda ging heten. Maar de naam Israël ging in feite naar het tienstammenrijk. En als we nu kijken de geschiedenis van dat tienstammenrijk, waar de Heere zich ook aan had willen verbinden, dan moeten we zeggen, de geschiedenis van het tienstammenrijk is een verdrietige geschiedenis. En waarbij we steeds daarboven kunnen zetten, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Als ik aan jullie zou vragen, jongens en meisjes, noem eens een koning uit Israël, het noordelijke rijk. Een koning die de Heere vreesde, dan zul je er geen één kunnen noemen. Triest genoeg. We weten allemaal van goddeloze koningen zoals Omri, Agab, en ze zouden we meer kunnen noemen. En dan zouden we kunnen zeggen, wat een goddeloos land is dat tienstammenrijk Israël toch geweest. Stop nou maar even. Wat een goddeloos mens bent u. Wat een goddeloos mens bent jij. Ben ik. Wij zijn ten diepste ook los van God. Maar we zijn weggegaan in onze val in Adam. God tot leugenaar hebben gesteld. De duiven aan onszelf zijn toegevallen. U moet altijd maar bedenken. Als je spreekt over de goddeloosheid van een ander. Misschien doet u dat ook wel eens. Dat u zegt van die, dat is zo'n erge vrouw en die, dat is zo'n erge man. Bedenk dan iedere keer dat u dat zegt. Wat voor verdoemeniswaardig mens u zelf bent. Ik zelf ben. Allerhande ellendigheid. Aan de verdoemenis onderworpen. Zo tekent de Heilige Schrift ons. Er is niemand die God zoekt. Niet tot één toe. Ja, maar waarom wordt er dan een volk zalig? Omdat God omziet naar zondaren. Omdat God door de bediening van zijn Heilige Geest mensen trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Omdat de Heere nog bemoeienissen wil hebben met een afvoererend volk. En dat zien we in het gedeelte ook dat voor ons ligt. Het speelt zich allemaal af in Israël. Het speelt zich allemaal af in dat tienstammenrijk. Het speelt zich allemaal af in dat land. Ja, nou, misschien is het dan toch wel een land waar men de Heere vreesde. Oh ja? Moet u maar eens kijken de geschiedenis van Elia. Massaal liep het volk achter de afgoderij aan van de Baal. En uiteindelijk komt er een wending. En we kennen allemaal jong en oud de geschiedenis van Elia op de Karmel. En weet hoe daar het volk daarvoor de vraag gesteld werd, is de Heere God, volg hem na? Is Baal God, volg hem na? En dan weten we allemaal de uitkomst daarvan. Maar kijk dan eens een hoofdstuk verder. Dan zien we dat Elia moet vluchten. En dan zien we dat Elia zelfs op een zeker ogenblik denkt van, ik ben maar alleen overgebleven. Er is niemand meer die de Heere vreest. Allemaal afgeweken en dan gaat de Heere hem onderwijzen. Wacht even, Elia. Je ziet maar aan wat voor ogen is. En het woord ogen even onthouden, want dat komt in de preek verschillende malen terug. Elia, je ziet maar aan wat voor ogen is. Je ziet op de zogenaamde feiten, maar ik, met een hoofdletter I, zie verder. Er zijn nog 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hebben. Dan zou je zeggen, dat is niet zo'n groot aantal. Maar ze zijn er wel. Er zijn er die de Heere vrezen. Het wordt wel eens gezegd, zijn als het ware de kurken waar de wereld nog op drijft. En die zijn er ook in Israël. Dat land wat alweer heel gauw in afgoderij verviel na de geschiedenis op de Karmel. En de Baals, want het waren meerdere afgoden, gingen aanhangen. Toch ging de Heere door. En dat zien we ook in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 6. Ga ik het er niet over hebben, verder over het begin. U begrijpt, de serie die ik in Oosterwolde hou over Elisa is een gedeelte uit de serie. En ik heb dan eerst gesproken over dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met 7 in Oosterwolde. Maar ik wil iets er nog uit te halen. Er zijn daar profetenscholen. En uiteindelijk worden die te klein. Dat blijkt uit het begin van dit hoofdstuk. Dat betekent dus, er zijn nog verschillende profeten van de Here, van de verbondsgod, Here met 5 hoofdletters. En het zijn er meer eigenlijk dan Elisa verwachtte. Er is een uitbreiding nodig. De Here heeft nog zijn dienaren. Ook daar in Israël. Ook in het noordelijke rijk. Maar er zijn ook de vijanden die het op Israël gemunt hebben. Die Israël, dat 10-stammenrijk, liefst zo gauw mogelijk ten onder willen brengen. En nu in dit hoofdstuk gaat het dan om de Syriërs. Bij de Syriërs moet je denken aan het volk wat ook vandaag de dag nog in het huidige Syrië woont. Jullie weten allemaal wel, jongens en meisjes, dat de hoofdstad van Syrië Damascus is. Als het goed is, heb je dat al op de lagere school geleerd. En dat is een heel oude stad, Damascus. Haast net zo oud als Jeruzalem. En hebben altijd de koningen van Syrië geregeerd. En wat wij vandaag de dag Syriërs noemen, zijn vaak Arabieren. Maar in die tijd had je nog de Syriërs. En die taal wordt nog door enkelen gesproken. Maar die Syriërs waren toen heel vijandig ten opzichte van Israël. En dan moeten we zeggen, wat dat betreft is er niet veel veranderd tot in onze huidige tijd toe. Maar genoeg daarvan. Die Syriërs hadden het op de ondergang van Israël gemunt. En dat ging op verschillende manieren. Soms was het een complete oorlog. Soms waren het ook van die speldenprikken. Even laten voelen dat we er zijn. Israël was dun bevolkt, Syrië ook. Je had hele plekken, daar kon je zo doorheen trekken. En dat deden die Syrische bende ook. Ze kwamen in Israël en de bedoeling was eigenlijk door allerlei aanslagen langzamerhand Israël eronder te krijgen. Maar wat gebeurt er? De koning van Israël wordt steeds gewaarschuwd. Steeds gewaarschuwd van, kijk uit dat je op dat moment niet daar of daar bent, want daar zitten de Syriërs. En weer, kijk uit dat je niet daar of daar bent, want daar zitten ook Syrische benden. En constant werd de koning van Israël gewaarschuwd door Elisa. Door Elisa. En dan moeten we even goed eraan denken, dat Elisa, die wordt in vers 9 genoemd, de man Gods. Dus het is eigenlijk ten diepste niet Elisa die koning Joram van Israël waarschuwt, maar de Heere zelf. En dat is toch een teken voor Joram, als het goed is, dat de Heere nog mest om zijn levensboom legt. Hij komt nog te waarschuwen voor die vijandige Syriërs. Joram is helaas doorgegaan in zijn goddeloosheid. En ook daar hoeven wij niet boven Joram te staan, geliefde. Want hoeveel mest is er niet om uw en jouw levensboom gelegd? Hoe vaak is niet de Heere gekomen met zijn waarschuwingen, met zijn lokkingen, met zijn nodigingen? Heeft hij niet geroepen, dit is de weg, wandel in dezelfde? En u hoort het en u gaat door. U bent zoals die lastige mensen op een vergadering. En als je op zo'n vergadering komt en je zegt, ja, ik heb dit of dat. En dan zegt zo iemand, we nemen het mee. En dan hoor je zo'n man denken, we nemen het mee naar de prullenbak. En misschien bent u ook wel zo iemand. U neemt het voor kennisgeving aan. U zegt misschien zelfs nog wel van, nou, de waarheid is ons weer eens goed aangezegd. Of, dat was nog eens een zuivere dominee. Of, dat was een minder zuivere dominee. Of, het orgelspel was te snel of te langzaam. Daar is de duivel wel tevreden over als u zo praat. Want dan praat u over iets. Wat de Heere nu wil. Dat is niet dat u over een ander praat. Dat u ook niet boven een ander gaat staan. Maar een gebroken en een verslagen hart. Dat zal hij niet verachten. Dan wordt niet de ander de zondaar. Dan wordt het ik. Ik heb tegenover u zwaar en menigmaal misdreven. Helaas, Joram is tot die taal nooit gekomen. Maar u? Hoe ligt dat bij ons? Want het wordt ons aangezegd, iedere zondag weer opnieuw. De mens die zondigt, die zal sterven. Als we schuldig staan ten aanzien van één gebod, staan we schuldig aan de gehele wet. En er is niemand van ons die kan zeggen, ik ben rein. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Niet één. En daarom is het niet in woorden uit te drukken. En ik loop even op het eind van de preek vooruit. Dat de Heer zijn zoon gezonden heeft. In de volheid des tijds. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet zijn, verlossen zou. We gaan terug naar dit gedeelte. Joram krijgt waarschuwingen. Joram wordt gewaarschuwd voor de Syrische bende en iedere keer weer opnieuw dat ergens zo'n Syrische bende opduikt, wordt Joram gewaarschuwd. Zo is er een bescherming voor koning Joram. Zo is er een bescherming voor het leger van Israël. Zo is er bescherming voor dat volk van Israël, voor het tienstammenrijk. Ja, als het ware, ze zijn als die in de schuilplaats des Allerhoogsten zijn gezeten. En die zullen vannacht in de schaduw des Almachtigen. Het is een waarschuwing voor Joram. Maar evenzeer voor de koning van Syrië, Ben-Hadad de tweede. Ben-Hadad, die komt erachter iedere keer dat ik mijn bende stuur. Ja, dan gebeurt er iets. Dan komen ze onverrichte zaken terug. Er moet een verrader in ons midden zijn. En dan zegt hij het ook. In het 11e vers, zult ge me dan niet te kennen geven? En ja, reken maar dat hij dat behoorlijk boos heeft gezegd. Zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? Wie van ons is er de verrader? En het hart van de koning werd onstuimig. Ja, we zijn allemaal wel eens onstuimig. We zijn ook niet altijd even zachtmoedig. En zo geldt het ook van de koning van Syrië. Maar eigenlijk staat er een woord. Dat betekent dat hij trilde van woede. Zoals het water ineens onstuimig werd. Het woord dat hier voor onstuimig gebruikt wordt in het Hebreeuws, is hetzelfde als het woord dat gebruikt wordt als de zee onstuimig wordt. Nou, ik kom zelf van de zeekant. En als je de zee ziet als ze stormt en ze verheft haar golven, dan kan dat beangstigend zijn. En trouwens, in het zuidwesten van Nederland weet men ook wel wat het betekent als de zee haar stilte verliest en onstuimig wordt. Iedereen weet toch wat er 65 jaar geleden gebeurd is. Zeker in deze streken. Dan is dat water niet meer te houden. En zo is de woede van de koning van Syrië niet meer te houden. Je kunt dus begrijpen dat die knechten van de koning, dat die staan te trillen op hun benen. Want wat was in die tijd te doen gebruikelijk? Dat, ja, dat als er een verrader was, en je kwam er niet achter wie de verrader was. Kijk, ik zal een voorbeeld nemen. Dan kunnen de kinderen het ook makkelijk begrijpen. Je hebt wel eens mensen die wat uithalen wat niet deugt. En dan zitten ze allebei op een scooter. En de een bestuurt de scooter, de ander zit achterop. En dan worden ze gepakt. En de ene zegt van nee,
Ik reed niet, ik bestuurde die scooter niet, dat deed de ander. En de ander zegt, nee, dat deed weer de ander. En dan kun je niet aantonen, wettig en overtuigend, wie er schuldig is. Ja, en dan moet je ze vrijlaten. In het oosten ging dat iets anders. Dan werden ze allebei afgemaakt. En zo hebben deze mensen, als er niet duidelijk een schuldige is, dan wisten ze, we worden allemaal afgemaakt. Zo was het toen gebruikelijk daar in Syrië. En je had ook niet het hart om je stem te verheffen tegen de koning. En toch is iemand die wel iets zegt. En wij gaan onze tweede gedachte. Verwarring. Een van de knechten zegt, nee mijn heer koning. Hij zegt nee tegen de koning. Dat doe je toch niet? Dat zou je vandaag de dag al niet zo makkelijk doen. Maar in die tijd betekende dat ook eigenlijk de dood. Maar deze knecht gaat toch door. Maar Elisa, de profeet die in Israël is, die weet alle dingen. Die geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. Dus ook al zou u tot uzelf spreken, koning, al zou niemand het horen, de Heere hoort het wel. Elisa is profeet in Israël. Wat een waarschuwing ook voor Ben-Hadad. Immers, er wordt niet gewoon gezegd Elisa die waarschuwt, maar Elisa de profeet. En reken maar dat Ben-Hadad gelijk wist over wie het ging. Want was een van zijn beste generaals niet genezen, Naaman de Syriër? En kwam dat niet middelijkerwijs door die godsman, door Elisa de profeet? Dus ook koning Ben-Hadad wordt gewaarschuwd. Koning Ben-Hadad gaat toch niet door in deze weg? Want ge strijdt tegen God en dan zult ge die strijd verliezen. En ook al zou niemand u horen, o koning Ben-Hadad, de Heere hoort u wel. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Deze knecht durft dat te zeggen. En naar ons toe. Beseffen wij ook dat niets bedekt is voor zijn gezicht. Want weer, dit gedeelte staat in de Bijbel ook op dat wij daar lessen uit zouden kunnen trekken. Je kunt dingen heimelijk afspreken. Je kunt in bepaalde dingen stiekem doen. Of je kunt denken van dingen, niemand ziet het. Maar hier staat het, niets is bedekt voor Gods gezicht. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. En wat ik ook wil, wat ik beraden zou of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Ben-Hadad zou toch moeten verootmoedigen bij deze woorden. Waar je toch ook weet wat er aan Naaman, de Syriër, is gebeurd. Maar ook koning Ben-Hadad gaat door. In blinde woede. Zo is een mens, totdat God hem stilhoudt. Wil je nog wat voorbeelden? Ik ga er niet veel noemen. Ik zal nog één voorbeeld noemen, dat weten de kinderen ook. Als je nou aan Egypte denkt. Als je nou kijkt in het boek Genesis, Egypte, waar denken jullie dan aan? Wat denken jullie vast en zeker aan de 10 plagen? 10 plagen, 9 plagen eerst. Maar bij al die 9 plagen verhardt Farao zich. En bij de 10e plaag denk je van nou, Farao's hart is gesmolten, hij laat de Israëlieten gaan. Maar toch even later achtervolgt Farao met een groot heer de Israëlieten. En hij komt om in de zee. Zo gaat een mens door. Totdat hij tegengehouden wordt. En juist als je tegengehouden wordt, dan ga je terugkijken te zien hoe lang heb ik niet tegen de Here gestreden. Hoe lang ben ik er niet tegen ingegaan. Ik hield op allerlei wijzen mezelf overeind. Soms door te zeggen van ja, ik heb de wereld zo lief. Ik wil wel bekeerd worden, maar nu niet. Ik ga nog zo graag hier naartoe en daar naartoe. Waarvan ik ergens wel weet dat ik daar niet hoor te komen. Op een dancing of een bioscoop of noem maar op. Maar ik schep nog een beetje vreugde in het leven. Ik heb de tijd wel. Nee, mensen. We hebben de tijd niet. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Een ander zegt, ja, maar het zal allemaal zo gemakkelijk niet gaan. Of hij zegt, ja, het is allemaal wel waar, maar het moet beleefd worden. Het moet toegepast worden. Het klinkt heel rechtzinnig. Maar het is in feite een ontkennen van het verschrikkelijke oordeel Gods dat over ons leven ligt. Dan ga ik weer een voorbeeld gebruiken. Ik had het net over twee jongens op een scooter. Nou, neem die twee jongens op die scooter weer. En één, de bestuurder, die rijdt veel te hard. En ze worden staande gehouden. En de agent zegt van, je bent helemaal verkeerd, je reed te hard, je deed dit verkeerd, je deed dat verkeerd. En zo'n bestuurder zou zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar het moet beleefd worden hoor. Denk je dat die agent zou zeggen van, oh ja, nee, dat is waar. Dat heb je helemaal gelijk en ik geef geen boete. Dacht je dat echt? Zo'n agent zou zeggen, je neemt mij niet serieus, hè? Ik verdubbel de boete. En zo, mijn onbekeerde medereiziger, nog zo rechtzinnig, die u zelf overeind probeert te houden, u zult met dubbele slagen geslagen worden. Ja, maar wat moet ik dan? Oh, als die vraag alles zou klinken. Wat moet ik dan? Zoals op de Pinksterdag die mensen zeiden, wat zullen we dan doen? Ze hebben het oordeel als het ware gebillijkt. Ze moesten eronder vallen, maar is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade aangenomen te worden? Kijk, als je daar op dat plekje zou komen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan gaat de mond ten opzichte van je medemens wel op slot. Maar dan wordt het gena, o God. Hoor hoe een boeteling pleit. Reinig mij van al mijn zonden. Ook van mijn verborgen zonden. Ook de zonde van mijn binnenste slaapkamer als het ware. Bekeer me toch tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Maar koning Ben-Hadad de Tweede gaat ook door. Terwijl het toch opmerkelijk is. Hij is er ergens van overtuigd dat Elisa, al zit hij 100 kilometer verder bij wijze van spreken, dat Elisa de koning van Israël waarschuwt. Al begrijpt hij natuurlijk ook best dat Elisa dat hoort van God. Toch zegt hij, dan moet ik dat woord van God uitschakelen. Dan moet ik tegen het woord van God ingaan. En dan moet ik die Elisa gevangen kunnen nemen. Dat is de dwaasheid van koning Ben-Hadad. En hij verzet zich tegen het woord. Want Elisa is de man Gods die het woord spreekt. En zien we dat ook niet in onze dagen? Ik vind het aangrijpend. Als ik lees dat in China de situatie eigenlijk steeds moeilijker wordt. Dat steeds moeilijker wordt, ja onmogelijk gemaakt wordt om een Bijbel te kopen. Dan gaan de aanvallen van de vorst der duisternis zich richten tegen het woord. Daarom wij kunnen het nooit genoeg waarderen. Dat we in alle vrijheid het woord des Heren mogen horen, mogen lezen. Ook thuis. Maar de duivel probeert altijd de aanvallen te richten op het woord en dat dat woord zou verdwijnen. Daarom, jong en oud, leven we nog bij dat woord. En is ons leven gefundeerd in het woord. Want ik ben ervan overtuigd dat u allemaal een Bijbel thuis hebt. En jullie jongens en meisjes, je hebt allemaal een Bijbel thuis. Maar zijn we al eens onder dat woord terechtgekomen? We lezen de Bijbel, maar heeft de Bijbel ook wel eens ons leven gelezen? En dat we gaan zien van ja, zo is het. Dat woord klaagt me aan. Maar dat woord spreekt ook van hem in wie een volkomen verlossing is. Maar het is wel nodig ook dat we van het woord weten. En dat ons geloof in dat woord gefundeerd is. Want heel veel mensen houden voor geloof wat in feite een bepaalde emotie is. Een bepaalde aandoening. Ergens aangedaan, ergens door geraakt zijn. En ik zeg niet dat het daar buitenom gaat. Maar het moet wel in het woord verklaard liggen. Iemand kan onder nog zoveel aandoeningen zeggen. Van ja, toen leerde ik mijn zonde zien. En toen ging ik me bekeren. En toen greep ik Jezus aan. En toen deed ik dit en toen deed ik dat. Dat kan heel aandoenlijk klinken. Maar het is niet de gang van het woord. Ja, maar je moet toch bij de Heer Jezus terechtkomen. Zeker. Maar dan verdwijnt het woordje ik. En dan wordt het hij. Hij zag naar me om. Toen ik daar verloren lag. Hij raapte me op. Straks zullen we het in de adventstijd weer horen. Als daar misschien de lofzang van Maria verklaard wordt. En dan staat er hoe Maria dan zegt. Hij neemt Israël op. Dat betekent hij raapt Israël op. Dan hoor je als het ware die woorden die in stof ligt neergebogen. Wordt door hem weer opgericht. Kijk, dan is het niet ik. Niet ons, o Heere. Uw naam alleen moet al eer en roem ontvangen. Het woord is Heere. En ik hoop dat onze bede steeds mag zijn. Wat we daarnet gezongen hebben uit Psalm 25 vers 2. Of de Heer ons zijn wegen door woord en geest bekend wil maken. En of onze bede steeds mag wezen, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Benhadad is in verwarring. Hij gaat tegen de roepstemmen in. Zelfs zijn verstand verdwijnt. Hij had toch kunnen beredeneren in ieder geval. Al is hij nog zo onbekeerd. Van als het inderdaad zo is dat God aan Elisa bekend maakt wat ik hier bedenk. Zou ik dan tegen God willen strijden? Maar nee, een mens gaat door. En zo ook deze Benhadad. En uiteindelijk denkt hij van ja. Als hij hoort waar Elisa is. In Dothan. Nou dan gaan we naar Dothan. Maar dan gaan we omsingelen. Hij had natuurlijk ook kunnen bedenken. Dat Elisa al lang van tevoren weet waar die Syrische bendes gaan liggen. Maar Benhadad volvoert zijn plan. En hij rukt op met een leger naar Dothan. Zodat Elisa niet uit Dothan zal kunnen ontvluchten. En de bedoeling is om het kringetje steeds kleiner te maken. En hem dan te overvallen. Nou, dat is een uitzichtloze situatie voor Elisa. Nee. De Heere zal uitkomst geven. En zo komen we bij onze derde gedachte. Verwondering. Maar eerst gaan we zingen. En wel uit Psalm 118. Het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden. Dergene die mij hulp biedt. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Het is beter als om redding wensen te vluchten tot des Heere macht. Nadat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Psalm 118, het vierde vers. Thank you. Bescherming, dat was onze eerste gedachte. Verwarring, onze tweede gedachte. En nu onze derde gedachte. Verwondering. Het lijkt een uitzichtloze zaak voor Elisa. En de knecht van Elisa, zijn jongen, die staat 's ochtends vroeg op. En dan ziet hij daar een heer, paarden en wagens. En je ziet hem denken, kan nergens heen. En hij maakt zijn meester wakker en hij zegt, ach! De wijze waarop hier staat, ach, mijn heer heeft mij doen denken van, het zou wel eens kunnen wezen dat die jongen dezelfde is als die jongen waarvan we lezen iets eerder in het 5e vers die ook riep, de jongen van het ijzer in het water, ach, mijn heer. Het zijn precies dezelfde woorden. En het woordje ach drukt iets uit. Het Hebreeuwse woord wat misschien met ons Nederlandse ach wat zacht vertaald is. Het is namelijk niet zomaar ach, maar het is een schreeuw van wanhoop. Zo van, zo gaat het helemaal niet goed. Bij dat ach mijn heer, aan het begin van het hoofdstuk in vers 5, daar ziet de dienstknecht als toekomst dat hij in slavernij zal vervallen, omdat hij een ijzeren bijl heeft verspild en was geleend. En hier ziet hij de dood voor ogen. Ach, mijn heer. En dan nog, wat zullen we doen? Of hoe zullen we doen? Niet van, wat kunnen we nog uitrichten? Maar het is vastgelopen. Hoe zullen we doen? We hebben de dood voor ogen. En dan komt het 16e vers. En Elisa zegt, vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan gaat Elisa bidden, open toch zijn ogen, dat hij zie. Misschien zijn er hier ook die weten van doodsvijanden. Die het op mijn ondergang gemunt hebben, zal iemand zeggen. Doodsvijanden in duivel, wereld en eigen vlees. En moet je het ook als het ware uitroepen, ach, want er is geen uitkomst. De Heere geven u open ogen. Nee, die drie doodsvijanden zul je zelf niet kunnen overwinnen. Dat kan de Heere alleen doen. Zodat wij in deze strijd, zo zegt de catechismus, niet onderliggen. Er is alleen maar één die aan de spits treedt. En dat is de Heere. En daarom zegt Elisa ook, vrees niet. Wat ligt er in die woorden niet veel? Ligt daar niet alles in? Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is des vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. Vrees niet. Ook al vreest u een eigen waarneming, vreselijk voor duivel, wereld en eigen vlees. Vrees niet, ook al zie je in je eigen leven de zonde. En heb je leren zien dat je waardig bent Gods gramschap over je heen te halen. Vrees niet, maar dan gaan we even de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Vrees niet, want de Heere gaat uitkomst geven. Hoe kan de Heere dat alleen doen? Door zijn zoon. Door hem die de gang gegaan is van kribben naar kruis. Door hem die, zoals Ruttevoort zegt, stervend overwinnaar is geweest op het kruis. Die daar de kop der slang vermorzeld heeft. Hij is verwinnaar in de strijd. En geef ze volk de zegen. Vrees niet. Denk niet, ik moet nog wat meedoen. Ik moet nog wat strijden. Ik moet nog wat vechten. Nee. Laat die wapens maar uit handen. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. En dan moeten wij die wapens inleveren. Dan moeten wij niet denken, wij moeten ook nog iets doen. Want als er een nagelschrapsel van ons bij zou moeten, zei eenmaal Klaas Kuipinga tegen de kok, dan zou het eeuwig kwijt zijn. Vrees niet. Maar ook de ogen moeten geopend worden van die knecht. En zo is het ook nodig dat wij open ogen krijgen. Open ogen. Om te zien wie de Heere is. Open ogen. Verlichte ogen des verstands. Dat de Heere het duister opklaart in het leven. Want van nature zijn we in duisternis. Zien we niet wat de Heere doet, verstaan we dat ook niet. Onze duisternis is zo groot dat er geen opmerken aan is. En zo hoor je mensen ook wel eens zeggen. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Weet de Heere wel van mijn noden? Weet de Heere wel van mijn zorgen? Ik bespeur hem niet. Ik voel hem niet. En mijn gebed is of de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Maar juist door die onmogelijkheid heen werkt de Heere. Daar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Daar wilde hij mijn pad kennen. Waar het aan mijn kant onmogelijk is, daar klinkt de adventsboodschap die binnenkort weer zal klinken. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat geeft verwondering. En dan moet ik nog enkele dingen aantippen. En ik kan het maar aantippen tegen het einde van deze dienst. De ogen gaan open van deze dienstknechten. Van deze dienstknechten. En de ogen van de Syriërs worden gesloten. Ze worden geslagen met verblindheden. En ze worden wel naar Elisa geleid. Maar ze hebben geen idee dat ze achter Elisa aanlopen. En uiteindelijk zijn ze midden in Samaria, in de hoofdstad. En hebben ze, als ze de ogen geopend worden, eigenlijk alleen maar de dood te wachten. Ze zitten in de fuik. Ze zitten in de val. Ze kunnen niet weg. Zij wilden Elisa doden. En nu hebben ze zelf de dood voor ogen. En als je dan verder leest, dan krijgen ze een maaltijd aangericht. En daar wilde ik tegen het einde van deze dienst nog op wijzen. Want er ligt ook een geestelijke les in. Elisa, die naam Elisa betekent zoveel als mijn God maakt zalig. Die naam lijkt op die van de Heer Jezus. U weet, de naam Jezus komt in onze taal vanuit het Latijn, Jezus. Dat komt weer vanuit het Grieks, Jezus. En dat is weer een vervorming van het Hebreeuwse Joshua, Joshua. En dat betekent de Heere maakt zalig. Dus de naam Jezus betekent ten diepste de Heere maakt zalig. De naam Elisa betekent God, mijn God maakt zalig. Zouden we dan niet kunnen zeggen dat Elisa hier een type is van de Heere Jezus? Want Elisa had natuurlijk kunnen zeggen, dood ze maar. De koning van Israël vraagt het zelfs heel eerbiedig aan Elisa. Hij noemt Elisa zelfs mijn vader. Maar Elisa zegt niet, dood ze maar richt een maaltijd aan. En ten diepste zie je dat ook in Matteüs. Dat kunt u thuis eens nazoeken, ik noem het alleen maar. Matteüs 14, vers 13 tot en met 21. Daar lees je van de wonderbare spijziging. Daar deelt de Heere uit. De Heere Jezus deelt uit. Brood. Hij zelf is het brood des levens. Hij is dat manna dat uit de hemel nederdaalt. En niemand komt iets tekort. Nu, waar hier deze Syriërs de dood te wachten hebben en eten krijgen, daar mogen we die lijn doortrekken. En zeggen, we hebben de dood te wachten. Maar aan een wederhorig kroost, aan vijanden, deelt hij uit brood en wijn. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, koopt zonder prijs wijn en melk. Wat zien we hieruit? O doodbraken en ellendige zondaar, je hebt de dood te wachten. Maar de Heere deelt zichzelf uit. Hij is het brood des levens en al wat u ontbreekt, schenkt hij zo het smeekt. Mild en overvloedig zul je geen kleine gedachte hebben van de Heere. Want wat hier gebeurt, hè, daar is Samaria, dat is met één woord samen te vatten. Dat is het woord genade. En wat de Heere Jezus gedaan heeft op Golgotha en wat hij heeft verworven, is in één woord samen te vatten. Genade. En als u dat door de toepassende werking van de Heilige Geest mag leren kennen. Wat een wonder. Hij mijn zonde. Ik zijn gerechtigheid. O zalige ruil. Dan is dat in één woord samen te vatten. Genade. Ja, dat Christus een vervloekte wilde zijn. En waarvan Paulus ook een vijand, die stilgehouden is. En waarvan Paulus mocht zeggen, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is enkel, en heb je dat woord weer, genade. Genade overvloeiende. Voor de grootste der zondaren. Zo heet de levensbeschrijving van John Bunyan. Maar het kan ook voor u. Het kan ook voor jou. Niet omdat God een mogelijkheid ziet in u of in jou. Maar in de verheerlijking van zijn werk trekt hij zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe doet hij dat? Door de werking van de Geest. Daar kun je het aan merken. Zonder de werking van de Heilige Geest kunnen we zeggen, we zijn zondaar, we zijn schuldenaar. Kun je jezelf een heel eind overeind houden, maar als de Heilige Geest gaat werken, dan word je neergeveld, gelijk Paulus, en ga je vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ga je niet meer vragen, wat wil ik? Maar wat wilt gij? Dat geven de Heere aan u, mijn onbekeerde medereiziger. Dat je gaat vragen, Heer, wat wilt gij? Want ik wil alleen maar verkeerd. Het goede dat ik wil, zegt Paulus, na ontvangende genade zelfs. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heere, wat wilt gij? Zie of er bij mij een schadelijke weg zij. Leid mij op de eeuwige weg. Nou, en dan zien we wat hier uitgedeeld wordt. En ook vandaag de dag nog. De Heere geeft overvloed. De Heer is geen karige God. Hij geeft mild en overvloedig. En dat leert u ook kennen. In die weg van missen, zoeken en vinden. In die weg zult u niet beschaamd uitkomen in de eeuwigheid. In die weg gaat u Christus leren zien. Zoals hij getekend wordt in de schriften. Ja, zoals u hem leert kennen in de ziel door de Heilige Geest. En dan gaat u zeggen, al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Alles. En dan is het ook het verlangen om eenmaal bij hem te mogen zijn. Dat zie je ook bij Paulus. Dan ging hij beseffen, ik ben hier maar tijdelijk. Ik ben hier maar op doorreis. Dan kijkt hij terug. En dan kijkt hij ook vooruit. Als hij zegt ontbonden te zijn. en met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Dat is het blijve uitzicht dat Paulus mag streden, dat al Gods kinderen mag streden. Om eenmaal bij hem te mogen zijn, ongestoord hem groot te mogen maken, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen.